vanmorgen, goedemorgen overigens. Ik wil vanmorgen beginnen met een vraag. En sommigen hebben de vraag al op de website gezien, want er stond die ook. En ik wil voor zoveel die er nog niet over nagedacht hebt, even vragen om even stilte voor jezelf te nemen en dan na te denken over de volgende vraag. Wat heb ik de afgelopen week voor mijn geloofsleven gedaan? Wat heb ik de afgelopen week voor mijn geloofsleven gedaan? Misschien vind je het een beetje een rare vraag. En toch, op een heleboel andere gebieden van jouw leven, van mijn leven, vinden we deze vraag helemaal niet zo raar. Want je gebruikt zelf hem waarschijnlijk ook wel eens. En dan weet je exact hoe je moet antwoorden, wat je moet antwoorden. Ik heb twee voorbeelden om het een beetje duidelijk te maken. Als je aan een profsporter vraagt: joh, wat heb jij de afgelopen week gedaan om jouw doelstelling te halen? Dan weet hij exact wat hij de afgelopen week heeft gedaan. Zoveel uur getraind, dat gegeten, dat niet gegeten. Een hele lijst. Hij weet exact wat hij ervoor gedaan heeft. Een ander voorbeeld. Je hebt van iemand gehoord dat hij wat gezonder wil leven. We hadden het vanmorgen in de zangdienst over gezond van hart. Dat is heel goed. Maar je mag ook in je natuurlijk leven gezond leven. Die twee hebben wel een relatie met elkaar. Gezond leven. Je wil wat gezonder gaan leven. Dat heb je voorgenomen, dat is je doel. En dan vind je het eigenlijk helemaal niet raar dat een broer of een zuster hier in de gemeente na een week, twee weken, drie weken tegen zegt: joh, wat heb je er nou de afgelopen week voor gedaan om gezonder te gaan leven? En dan krijg je een reactie wat er gelukt is, wat er eigenlijk niet gelukt is, waar wat moeite mee is. Je krijgt een respons op de vraag: wat heb jij de afgelopen week hiervoor gedaan? Ik neem aan dat jouw relatie met de Heer het allerbelangrijkste is. En dan stel ik de vraag erbij: wat heb je er de afgelopen week voor gedaan? Daar moeten concrete antwoorden in je opborrelen, denk ik dan. Als dat wat moeite kost, als je misschien er een beetje lang over moet nadenken, zonder dat er iets spontaan bij je binnenkomt, dan wil ik je vanmorgen toch een beetje waarschuwen. Het zou kunnen zijn, ik formuleer het dus voorzichtig, het zou kunnen zijn dat jouw geloof deels een kwestie van gevoel is. Maar geloven is niet alleen iets in je gevoel. Geloof is in de eerste plaats leven als kind van God in de praktijk brengen. Dus doen. Ja, zelfs doen. Soms tegen je gevoel in. Natuurlijk. Je voelt je veilig bij de Heer. Je bent blij met alles wat Hij jou aanreikt. Aan woorden, aan gedachten. Noem maar op. Je wil het goed hebben in de dienst. Enthousiaste liederen horen en meezingen. Al dat soort ervaringen wil je wel hebben. Maar geloven is veel meer dan het hebben van bepaalde gevoelens en positieve ervaringen. Geloven in je Heer is bovenal dat je je aan Hem toevertrouwt. Wetend dat Hij je wil laten ontwikkelen tot de mens zoals Hij dat graag wil. Zoals Hij wil dat je bent. Geloven is, ja, dagelijks, elke minuut met Hem onderweg zijn in jouw leven. En Paulus, die maakt in een tekst van vanmorgen duidelijk dat je hier wel iets voor moet doen. En dan gaan we lezen, ik zal het lezen. 1 Korinthe 9, 1 Korinthe 9, de versen 23 en 27. Ja, ik had het graag op de biemen laten zien, maar ik ben vergeten dat op de stick te zetten. Excuus. Dus je mag even meelezen. En ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion lopen een wedloop houden en maar één de hoofdprijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die maar in de lucht slaat. Ik hard mezelf. Oefen me in zelfbeheersing. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen. Om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Ik doe alles voor het evangelie, om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. En hij doet dat alles voor het evangelie, omdat hij dit nodig vindt. Hij vindt het nodig voor zijn relatie met zijn Heer. Hij ziet uit naar de verdere ontwikkeling. Hij ziet uit naar zijn geestelijke toekomst. En hij koppelt dit, dat alles voor het evangelie over hebben, aan het behalen van een hoofdprijs in een topsport. Ja, Paulus legt zich daarbij harde discipline op. Hij is hard voor zichzelf. We kennen dat wel. Denk maar even na aan de sporters die nu regelmatig op de televisie verschijnen. Ik denk dan aan die jongens van de Tour de France. Tennis. Vanmiddag weer. Topsporters. Die er alles voor over hebben om die overwinning, die schaal van Wimbledon, in hun handen te houden. En daar zijn ze niet een week geleden mee begonnen. Nee, daar zijn ze hun hele leven al mee bezig. Daar hebben ze alles voor over. En toen ik hierover nadacht, toen dacht ik ook nog aan een andere. Topsporter. Wie van jullie heeft gekeken naar de Elfsteden zwemwedstrijd? Of zwem. Het was geen wedstrijd, het zwem. Elfsteden, tocht, zwemtocht. Heel wat. Dus jullie hebben allemaal Maarten van der Weijden gezien. Wat heeft Maarten een doorzettingsvermogen? 195 kilometer zwemmen. Hij heeft er vele dagen van training voor over gehad. 12 uur per dag trainen. Niet één dag, niet twee, heel veel dagen. Hij heeft er zich een heleboel dingen voor moeten ontzeggen. Om dit te kunnen volbrengen. En dat vraagt om heel veel, enorm veel doelgerichtheid. Ik vind dat bewonderenswaardig. Ik vind het bewonderenswaardig als andere mensen dat doen. Zelf denk ik niet dat ik de Elfstedentocht ga zwemmen. Heb jij iets met zelfcontrole? Heb jij iets met zelfbeheersing? Ik denk dat velen van ons zullen zeggen, ja, zelfbeheersing, dat is natuurlijk belangrijk. Want je kan niet leven vanuit impulsen. Iets doen vanuit een opwelling, dat blijkt vaak toch niet zo verstandig. En je leert het vaak ook aan je kinderen. Eerst nadenken, dan doen. Voordat je iets doet of besluit, erover nadenken. Nadenken, hé, wat wil ik bereiken en klopt dat dan wel? Bereik ik het op deze manier? Dus we weten wel dat er veel gebieden in ons leven zijn waar zelfcontrole nodig is. Je bewondert mensen die meester zijn over zichzelf, zodat ze grootse prestaties kunnen neerzetten. Maar tegelijkertijd stoot zelfbeheersing, zelfdiscipline voor jezelf ook wel eens af. Daar waar je diep respect hebt voor anderen die dat opbrengen, overheerst tegelijkertijd in onze cultuur, in ons leven van alle dag, een zekere weerstand tegen zelfdiscipline. We leven in een cultuur, van jezelf bedwingen. Maar we leven in een cultuur van zelfexpressie. En zelfexpressie is iets heel anders. Bij zelfexpressie, dat is meer van, ik doe alleen waar ik me lekker bij voel. Ik doe waar ik zin in heb. Ik doe wat me ligt. Ja, ik doe wat me komt aanwaaien, want ja, dat is pas authentiek. Overal zit dat woordje ik in, zelfexpressie. Je staat zelf centraal. En wat betekent dat, of wat zou dat kunnen betekenen in je geloofsleven? Je bidt, je leest de Bijbel, je spreekt met de Heer, je gaat naar de kring, naar de gemeente, wanneer je er zin in hebt, wanneer het jou uitkomt, wanneer je het nodig vindt. Zelfdiscipline, daar krijg je misschien niet gelijk een prettig gevoel bij. Het roept misschien zelfs wel iets op van dwangmatigheid. Dat je je heel netjes moet houden aan allemaal regeltjes. Dat lijkt lastig en erg beperkend. Zelfdiscipline is een eigenschap dat je, ook als je misschien niet direct zin hebt, toch doet wat je je hebt voorgenomen. Omdat je zeer doelgericht bent. Ik zal het nog een keer zeggen. Zelfdiscipline is een eigenschap dat ook als je misschien niet direct zin hebt, toch doet wat je je voorgenomen hebt. Omdat je zeer doelgericht bent. En dat heeft te maken met een zekere harding van jezelf, een zelfdwang met doorzettingsvermogen. Is zelfbeheersing ook van belang in jouw leven als kind van God? Hoort discipline voor jou bij een leven als kind van God? Wellicht dat sommigen nu wat aarzelen. Misschien dat je denkt, ja, mijn geloof, dat draait eigenlijk meer om dankbaarheid, blijdschap, vrijheid. Dat is uitstekend. Ja, maar en vroeger lag er zoveel nadruk op wat niet mocht. Het moest wel zo en zo. Gelukkig heb ik dat achter me mogen laten. Dat woord discipline, zelfdiscipline, daar krijg je misschien toch een beetje onbehagen bij. Discipline, ja, het kan iets oproepen van dwang. Je heel precies houden aan allemaal regels, aan een streng regime. Het is lastig en beperkend. En al gauw kom je, als je daar zo over nadenkt, al aan onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. We spreken dan vaak over blinde gehoorzaamheid. Zonder nog een eigen wil te mogen hebben, zonder zelf te mogen nadenken, strikt gehoorzaam zijn aan wat je wordt opgedragen. Als Paulus hier spreekt in deze tekst over zelfbeheersing, gaat het over een eigenschap dat je, ook als je misschien niet direct zin hebt, toch doet wat je je voorgenomen hebt, vanwege die doelgerichtheid. Als je iets bij herhaling doet vanuit een stukje zelfdiscipline, vanuit dat doelgerichte, ja, ik doe het toch, want ik wil dat doel behalen. En dan later weer een keer, ik doe het toch, want ik wil dat doel behalen. Dan wordt het meer en meer een structuur. Het is een structuur, een ritme in je bestaan. En dat kan dan zelfs zo worden dat je er eigenlijk niet meer bij nadenkt. Je doet het gewoon, want je houdt, net zoals Paulus, dat doel voor ogen. Kijk naar Maarten van der Weijden. Wat heeft hij zich veel moeten ontzeggen. Een zeer streng dieet. Weinig tijd voor leuke dingen. Ik kan beter zeggen, geen tijd voor leuke dingen. Trainen, hard, veel. Maar bij al die topsporters kan je wel zeggen, daar kiezen ze zelf voor. Ze ervaren het niet als dwang. Ze ervaren het niet als zwaar of streng of vervelend. Ze zijn juist super gemotiveerd, super gedisciplineerd, met maar één reden. Ze willen het doel halen. Dan is de vraag die Paulus aan jou en mij stelt. Doe jij alles voor het evangelie om ook zelf aan deze belofte deel te krijgen? Doe je er alles voor? Ja, je neemt je misschien voor om meer Bijbel te lezen. Je neemt je voor om toch maar een keer naar het leerhuis ter Handelingen te gaan. Je neemt je voor om naar de kring te gaan. Nou, je gebedsleven te activeren. En toch is het in het dagelijks leven blijkbaar moeilijk om deze voornemens waar te maken. Want op het moment dat je een van deze voornemens wil realiseren, word je ervan afgehouden. Je komt thuis na een zware dag op je werk en je voelt je moe. Je bent laat thuisgekomen en je moet nog eten. Je voelt je eigenlijk helemaal niet zo lekker. En je ziet daardoor niet meer de mogelijkheden om te doen wat je je had voorgenomen. Pleit dit jou vrij? Heb je dan geen keuze meer? Ben jij slachtoffer van die omstandigheden, waardoor? Natuurlijk niet. Je bent er zelf bij. Zo is het met het realiseren van zoons leven ook. Waarom kunnen jij en ook ik dikwijls maar zo moeilijk doen wat de Heer van ons vraagt? En het antwoord is heel simpel. Omdat er een machtige tegenstander is, de duivel en zijn trawanten, die heel gerefineerd gebruik maakt van al die zwakke momentjes die we allemaal wel eens kennen. Ze maken misbruik van al die kleine zwakheden, waardoor je anders kiest, iets anders doet dan wat je er had voorgenomen. Ja, er staan grote hemelse belangen op het spel. Jouw geestelijk heil, jouw geestelijke toekomst staat op het spel. Ben je slechts slachtoffer van het rijk der duisternis? Natuurlijk niet. Daarom roep ik je op om dit soort situaties te onderkennen, zodat je weerstand kan bieden. Zet alles op alles in de strijd tegen het rijk der duisternis, die je af wil houden van geestelijke groei, die je af wil houden van geestelijke ontwikkeling. Ja, dat vraagt controle over jezelf. Dat vraagt inzet. Dat vraagt doorzettingsvermogen in de geestelijke strijd. En dat hoef je niet alleen te doen. De Heer wil je daarbij helpen. Laat je leiden door Gods geest. Ervaar dat je zo gesterkt wordt. Ervaar dat je zo de kracht ontvangt om zelfs het ogenschijnlijk onmogelijke toch te doen. Richt je naar wat jouw Heer jou bekend wil maken. Ontwikkel onder leiding van Gods geest een zelfdiscipline, een helpende structuur, waarin je de tijd neemt om je weer te richten op het doel en dat doel ook permanent voor ogen te houden. Gelijkvormig worden aan Jezus. Een levensritme waarin je de tijd neemt om de Bijbel te lezen. Waarin je de tijd neemt om stil te worden en te luisteren naar zijn stem. Ontvankelijk. Welwillend. Een tijd waarin je bewust een tijd neemt om te aanbidden. Je leven aan de Heer voor te leggen. En hem te betrekken bij wat je doet. Hem raad te vragen, kracht en bijstand. Maar bovenal, boven dit alles uit, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat zijn de stappen die ik moet zetten? Richting het doel. Hoe staat het met je doelgerichtheid? Is jouw levensritme gericht op het ontwikkelen van zoons leven? Paulus die schrijft: daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Wie een doel heeft, die vindt het veel makkelijker om zich in te spannen en zelfdiscipline op te brengen dan iemand die geen doel heeft. als jouw levensdevies is, ik zie wel waar het eindigt, dan zul je de erekrans niet halen, ben ik bang. Paulus die zegt, ren als de atleet die wint. Dus zegt hij tegen ons allemaal. En dan neemt hij die hardlopers als voorbeeld. Daar staan ze, je hebt wel eens op de atletiekbaan gekeken, denk ik. Er staan er, ik weet niet hoeveel naast elkaar, ik heb daar geen verstand van. Maar ze rennen allemaal om te winnen. Er staat niemand tussen die denkt van nou, vandaag maar even niet. Ze rennen allemaal om te winnen. Ze gaan ervoor. Ze gaan voor de hoofdprijs. Ja. Je hebt het zelf waarschijnlijk ook wel eens ervaren dat als je iets echt heel graag wil bereiken, heel graag wil doen, omdat je er geweldig gepassioneerd voor bent, dat het eigenlijk maar weinig moeite kost om zelfdiscipline op te brengen. Iemand die wil naar een bepaalde voetbalwedstrijd of naar een bepaald concert. Nou, dan moet je eens kijken wat ze er allemaal voor over hebben. Verjaardagen worden opzij geschoven. Van alles en nog wat. Men heeft er bijzonder veel voor over. Want, daar zijn ze voor gepassioneerd. Dat is, ja, daar moet bij zijn. Mijn vraag dan is, wat is jouw droom? Wat is jouw passie? Wat is jouw doel? Paulus reikt ons het doel aan. Realisatie van Gods belofte in jouw leven. Of anders gezegd, het eeuwige leven dat nu al begint, waar het koninkrijk, overnieuw, het eeuwige leven dat beginnende is, waar het koninkrijk van God zichtbaar wordt op aarde en ook in de hemel. In zonen van God. Dus is het de vraag. Is het jouw doel om deel te hebben aan Gods koninkrijk? Is het jouw passie? Om er helemaal voor te gaan dat je meer gaat lijken op Jezus? Is het jouw top 1 prioriteit? Om God lief te hebben. En je naaste als jezelf. Als dat je doel is. Dan krijg je van de Heer de kracht om te doen wat hiervoor gedaan moet worden. Ergens anders schrijft Paulus. De oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar toch schroomt hij hier niet om een hardloper en een vuistvechter ons ten voorbeeld te stellen. Dat lijkt een beetje in tegenstelling met het geestelijk lichaam, maar dat is het natuurlijk niet. God heeft ons geschapen met een natuurlijk en een geestelijk lichaam. Jouw natuurlijk lichaam volgt jouw geestelijk lichaam. Jouw discipline richt zich op jouw geestelijk en natuurlijk lichaam. Die twee kan je niet loszien van elkaar. En Paulus die schrijf dan, ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing. Ik hart mezelf. Dat betekent, je onthoudt je van handelingen, je onthoudt je van zaken die haak staan op het behalen van jouw geestelijke doelstelling. Daar onthoud je, dat doe je gewoon nog niet. Ja, het kost opoffering. Om je niet te laten meeslepen in zaken die in deze wereld misschien zo gewoon zijn, maar waarin geen leven in Christus is. Het kost doorzettingsvermogen om je af te keren van het rijk der duisternis, dat je weg wilt trekken. Ze willen je wegtrekken van jouw geloofsdoelstelling. Het kost doorzettingsvermogen om dit vol te houden. en geestelijk weerstand te bieden. Het is veel makkelijker om de dingen op zijn beloop te laten en geestelijk denken, nou ja, zie wel wat er van komt. Je leeft dan ogenschijnlijk veel makkelijker. Maar je mist dan wel daarin Jezus' overwinning in jouw leven. Jouw controle over jezelf mag zich meer en meer richten op zijn werkelijkheid. Zoon worden. En dat is niet te wegen in geld of in mooie schalen, weet ik wat. Het is veel belangrijker dan al dat anders. Maar het mag reëel worden voor jouw leven. En dat is ook de reden waarom Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft over zelfbeheersing, over een discipline. Die discipline staat niet op zichzelf. Want Paulus gebruikt echt heel bewust dat beeld van die atleet. En hij zegt, die sporter die gaat voor de gouden plak. Dat is zijn doel, dat is zijn bestemming. Dat ene vooruitzicht beheerst en bepaalt zijn leven. Elke dag, elke minuut. Zijn eten, zijn drinken, zijn trainingsschema's, alles wat hij doet. En hij beheerst zich in alles. Wie Jezus volgt en echt als kind van God wil leven, krijgt ook steeds meer van dat doelgerichte. Geestelijk leven. Bewust geestelijk leven. Toen dacht ik, dat is eigenlijk ook een soort topsport. Daar moet je wat voor doen. Daar moet je heel doelgericht voor zijn. En je moet er ook zaken voor laten. Ja, bij alles dus wat je doet en wat je niet doet, die jezelf af te vragen, brengt het me dichter bij het doel in mijn leven? Brengt het dichter bij het doel wat ik nastreef? En wat is dat doel dan precies? Heb je dat steeds helder voor ogen? Waartoe ben ik hier op aarde? Wat is dat doel? Nou, dat staat, vind ik, heel mooi beschreven in Romeinen 8. We zijn ervoor bestemd het evenbeeld te zijn van Jezus. Dat is niet straks. Dat is nu. We zijn ervoor gemaakt om steeds iets meer te gaan lijken op Jezus. En zo steeds meer Gods heerlijkheid te weerspiegelen. Zijn licht te verspreiden. Om zijn werk te doen in deze wereld. Hem te dienen in het bouwen van zijn gemeente. Jouw leven komt tot haar bestemming als mensen in jou steeds meer de trekken ontdekken van Jezus. Op Jezus gaan lijken. Ja, het komt je niet aanwaaien. En er is maar één manier voor. Net zoals die sporters. Bewustwording. Oefening, doorzetten, doelgericht blijven, je verdiepen in zijn leven, je verdiepen in zijn doen en laten, in zijn denken. Het is nodig om je in denken en doen niet mee te laten nemen door de wetten en schema's van deze wereld en van deze tijd. Maar je leven echt te laten bepalen door de lessen en het levensvoorbeeld van Jezus. Kind van God zijn. Kind van God meer en meer worden. Bewust geestelijk gaan leven. Het gaat niet zonder discipline. Geestelijk leven is de discipline opbrengen ook om je door de Heer te laten leiden. Laat Hem jouw geestelijk mens zijn vormen. Door je met heel je hart. Vanmorgen in de zang niet zo aan de orde geweest. je te richten op geestelijke groei. Daar je hart vol van laten zijn. Zodat je gaat lijken op Jezus. Dan kan je gaan voor die onvergankelijke erekrans. Niet pas als je dood bent en in de hemel komt. Sommige mensen denken, ja, die erekrans, dat is voor later. Waarom later? Waarom niet vandaag? Stukje bij beetje mag er iets van zichtbaar worden. Voor iedereen die Jezus toebehoort. Een onvergankelijke erekrans als beloning. Voor hen die gedisciplineerd geestelijk leven beoefenen. Zoals Jezus zegt, wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Wil je dat? Door de Vader geëerd worden? Daar kan je toch geen nee tegen zeggen. Zelfbeheersing is een onderdeel van de weg waarlangs dit gaat gebeuren. Wees daarom doelgericht. Leef vanuit je geestelijk mens zijn. Gericht op je geestelijk doel. Verbind je met hem. Verbind je met elkaar. Wees zo zijn gemeente. Amen. Ik wil bidden.